Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts, zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Mark, onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. En vandaag een belangrijk thema. We gaan het hebben over het effect van social media en influencers op het zelfbeeld van jonge sporters, de gezondheid en of dit de kans op het gebruik van doping vergroot. Een thema dat relevant is omdat ik merk in de praktijk dat dit kan spelen bij jonge sporters die beïnvloed worden door alles wat ze zien en hierdoor mogelijk onrealistische verwachtingen ontwikkelen en met vaak veel zelfoordeling worstelen als gevolg. Hiervoor ga ik in gesprek met Luc Hilkens. Hij is PhD-kandidaat bij de faculteit Health Medicine and Life Sciences van de Maastricht Universiteit en is docent-onderzoeker bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen. Luc heeft zelf veel passie en interesse voor alles wat met krachtsport te maken heeft, oftewel de ideale persoon voor een beschouwend gesprek over dit kwetsbare onderwerp. Laten we gelijk van start gaan. Luc, welkom in de show en bedankt voor je tijd.
Hi Jeroen, dankjewel. Leuk dat ik erbij kan zijn.
Ja, tof. Je hebt recent een heel interessante studie gepubliceerd, vorig jaar. En die raakt wel veel onderwerpen die mij aan het hart gaan en ook veel luisteraars van ons. Veel discussie erover. Even de titel, die is gelijkpakkend. Social Media, Body Image and Resistance Training, Creating the Perfect Me with Dietary Supplements, Anabolic Steroids en SARMS. Oftewel, wat is de invloed van social media, van al die plaatjes die je ziet? Ga je dan eerder supplementen, anabole steroïden gebruiken en wat voor effect heeft het op je zelfbeeld? Jij hebt heel veel data verzameld, volgens mij meer dan 2000 respondenten. Wat viel jou op aan deze studie? Wat heeft je het meest verrast of bevestigde juist jouw theorie?
Ja, laat ik beginnen met dat die studie hebben we uitgevoerd puur eigenlijk op basis van mijn eigen nieuwsgierigheid. Ik zit ook in die fitnesswereld en ik nu al een jaartje of 15 zelf als sporter en in het verleden ook gewerkt in de fitness. En hoe je het went of keert, blijft me gewoon opvallen dat die esthetische motieven, eigenlijk het merendeel van de mensen die in een fitnesscenter binnenkomt, die wil gewoon iets veranderen aan zijn of haar lichaam. En die laatste jaren vond ik het steeds opvallender op social media. Hoe steeds meer mensen ook foto's gingen delen van hun eigen lichaam. Het concept influencer, dat kwam op. En eigenlijk vroeg ik me af van oké, heeft dat hele influencer gebeuren op social media een invloed op het gebruik van supplementen en doping? En wordt dat dan beïnvloed door lichaamsbeeld? En het is eigenlijk kom ik terug op je vraag. De gangbare mening van de wetenschap op dit moment is dat lichaamsbeeld inderdaad een voorspeller is van dopinggebruik. Of in ieder geval sterk samenhangt met gebruik van anabolen.
Ja, en hoe loopt die relatie dan? Dat mensen een ontevreden zelfbeeld hebben, lichaamsbeeld, en dan vervolgens eerder naar bijvoorbeeld anabole steroïden grijpen?
Ja, dat is het soort van het mechanisme achter dan het gebruik van anabole steroïden. Nou, ik ben niet tevreden over hoe ik eruit zie, mijn lichaam. Ik wil gespierder worden, nou, en daarvoor gebruik ik dan anabolen. Wat wij zagen in onze studie, en dat is antwoord op je vraag, dat verraste me enigszins, dat lichaamsbeeld niet geassocieerd was met het gebruik van anabolen. We zagen wel dat social media gebruik, en daar kunnen we ook nog wel dieper op ingaan wat dat dan is. Dat gebruik hing wel samen met een minder positief lichaamsbeeld. Dus wat je ook zou verwachten, toch? Dus als je meer wordt blootgesteld aan perfecte lichamen van modellen, influencers, of misschien wel vrienden die je kent. Yeah. Hoe wellicht negatiever je denkt over je eigen lichaam. Yeah. Dat vonden wij ook, die relatie.
Nou, dat is wel heel interessant. Want even, om dat even een stapje terug te gaan. Als ik op social media kijk, dan zie je eigenlijk alleen de uitschieters. Dus de mensen die krijgen veel likes, die krijgen veel exposure door het algoritme. Die worden bevestigd eigenlijk als het ware in uiterlijk. En je ziet de mensen, ik moet toch maar zo zeggen, met bijvoorbeeld een iets minder symmetrische lichaam of de iets minder gespierde fysieke of de iets minder grote billen. Die krijgen over het algemeen, bij de meeste mensen, minder exposure op de tijdwall. Oftewel, je wordt gedreven om te voldoen aan dat schoonheidsideaal. Dus dat is even de achterliggende gedachte, hoe ik denk dat social media daar een effect in kan hebben. Ben je het daarmee eens? Of denk je dat het ook zo werkt?
Ik ben het daar wel mee eens, ja. Ik denk het wel, want ik, als ik ook kijk in mijn eigen omgeving, denk ik dat mijn vrienden bijvoorbeeld, of mijn vriendin, of bijvoorbeeld best wel onrealistisch beeld hebben van wat een normale fysiek is als je krachttraining doet bijvoorbeeld. Ja, als jij gewoon consistente krachttraining doet, wat je daarmee kan bereiken, wat realistische doelstellingen zijn. Ja, ik zie daar soms, denk van ja, dan komen ze aan met foto's of met accounts. Kijk, hier is wat dit. Denk van ja, wat daar hebben we helemaal geen idee van dat dat eigenlijk vrijwel allemaal farmacologisch ondersteund is, om het zo te zeggen.
Ja, of het is 10 jaar hele zware training. Kijk, ik zit zelf al 15 jaar te trainen. En waar, laat ik zeggen, misschien effectieve jaren van 8 jaar. Als je alles goed had gedaan, alles in het groen. Nou, en ik zit nu redelijk tegen mijn natuurlijk potentieel in. Ik heb best wel vaak dat mensen aan mij vragen, oh, wat gebruik je? Of die denken dan dat ik iets gebruik. Ja. Dus het is, er is heel veel mogelijk als je genetisch potentieel hebt. Heel lang traint, maar ook de tijd hebt. Kijk, ik heb ook wel een bepaalde tijd dat ik aan kan werken, omdat ik aan fit.nl werk. Dus er zijn uitzonderingen, maar over het algemeen. Wat je vaak op internet ziet, dat is toch ook wel wat extreem. Wat niet, hoe moet je dat zeggen? Wat mooi is om waar te zijn, dat is ook vaak zo.
Ja, nee, zeker. Ik wel helemaal eens met jouw punt, Jeroen. Want uiteraard, wij als bewegingswetenschappers of trainers, uiteraard, wij moedigen natuurlijk wel aan om te gaan sporten. En daarbij zeggen van, er is gewoon heel veel mogelijk als jij maar de tijd en energie erin steekt. En daar denken mensen soms vaak te gemakzuchtig over. Want wat jij ook zegt, het is 10 jaar training. 3-4 keer per week consistent. En niet een paar maanden, 3 keer per week en dan weer 1 keer per week. En dan weer een keertje niet en dan weer,
Ja, precies. En je zei al van wat ik interessant vond aan het artikel, wat ook voor de luisteraar wel boeiend is, is dat de hoeveelheid gebruik van social media niet per se een rol speelde in het effect op zelfbeeld. Maar het ging met name op de exposure, dus dat je het ziet. Dat vind ik wel een hele interessante vondst.
Ja, klopt. We wilden ook op basis van eerder onderzoek juist dat. Heel veel eerder onderzoek in het begin van social media onderzoek, die keken vooral naar, moest je aangeven hoeveel tijd breng je door op social media. En dat werd dan gerelateerd aan bijvoorbeeld lichaamsbeeld. Maar dat zegt nog niks over datgene wat jij doet of ziet op social media. En die twee zaken hebben we eigenlijk geprobeerd te onderscheiden in onze studie. Dus we hebben ook gevraagd naar hoe vaak zit je op social media, welke kanalen, et cetera. Mm-hmm. Maar we hebben ook gevraagd van oké, wat kijk je dan? Fitnessgerelateerde content, influencers, supplementen. In welke mate word je daardoor beïnvloed, vind je zelf? En die twee factoren hebben aparte variabelen van gemaakt. En van de hoeveelheid tijd aan zich was niet gerelateerd aan bijvoorbeeld anabole gebruik. Maar noem het even fitspiration content, om het even.
Ja.
Misschien wat, ja, dat kennen de meeste mensen wel, die term. Ja.
Eigenlijk wat fit.nl ook doet. we dragen er ook allemaal zelf aan bij. Dat is ook het hele apart eigenlijk.
Kijk, supplementgebruik, Jeroen. Kijk, het is gewoon. Kijk, dat was ook een soort van opvallend resultaat. Was ik daarvoor geschrokken of was het juist meer een bevestiging? 80%. Van de mannen, 18 tot 40 jaar in Nederland, die aan fitness doet, gebruikte supplementen. Het merendeel eiwit, creatine. Prima. Niks mis mee.
Creatine toch, viel mee, hè?
Eiwit was hoog, ja. En creatine was op 45 of 50% ongeveer.
Ja.
Maar denk ik toch van, oké, 1 tot 2. Oké, of een 80% gebruikt eiwit. En dan, er is in principe niks mis mee. En maar ik heb wel het idee, dit is een soort van onderdeel van die fitnesscultuur. Ja. Want ga je dit onderzoek uitvoeren bij gewoon een voetbalvereniging of andere sporten. Dat heeft RIVM bijvoorbeeld ook gedaan. Ja, dan zie je dat gewoon veel minder. Terwijl eiwit daar ook gewoon een prima rol zou kunnen hebben in herstel of adaptaties. Maar het is juist die fitnesscultuur waar supplementen een soort van deel van uitmaakt.
Ja. Ja, mijn theorie is hier, kijk, dat is natuurlijk even een beetje speculeren, maar je ziet heel vaak een redelijk mooie fysiek van iemand met een eiwitpoeder erbij staan en dan koppelen mensen automatisch de potjes, pilletjes aan dat schoonheidsideaal. En dat zit zo in het systeem. Als je jonge sporters spreekt, die beginnen gelijk al over de pre-workouts, over de eiwitten. En ik ga vaak dat gesprek aan en ik leg uit van ja, je kunt ook gewoon je voeding bijhouden, et cetera. En dit is nou het gekke, hè? Wij verkopen bij fit.nl ook gewoon whey en creatine. Ik gebruik het zelf ook, dus ik vind wat meer als je er wat meer gevorderde atleet bent. Dat is een hartstikke mooie aanvulling. En eiwitten zijn natuurlijk gewoon makkelijke manier om eiwitten binnen te krijgen. Dus we moeten het ook niet in het verdomhoekje zetten. Maar... Je kunt al heel veel halen uit die basis. Maar wat nou? Ik heb dus een jonge atleet, die komt naar ons toe. Die is net begonnen met sporten. Dan zeg ik tegen, jonge Luc, gebruik geen supplementen. Ga gewoon lekker eerst eens je voeding op orde krijgen, et cetera. Wat gebeurt erin? Nou, 50-60% van de gevallen ga naar de shop of gaat ergens naartoe en koopt alsnog die producten. Dus het zit zo in het systeem. Je kan als coach zeggen of als gewoon als vriend of ouder, maar we blijven gewoon dat eraan koppelen. Dus dit gaat nog wel heel veel jaren kosten om dat, die splitsing te maken en mensen wat meer gewoon hun gezond voedingspatroon gaan zien als de basis.
Ja, en denk je dat het ooit gaat gebeuren? Als je kijkt naar de fitnessindustrie, zeg even 20 jaar, 30 jaar fitness hier in Nederland.
Ja.
Ik blijf me verbazen dat eigenlijk elke keer dezelfde discussies en dingetjes, hypes terugkomen die 10 jaar geleden of 15 jaar geleden, toen ik ooit fitnessinstructeur was, toen waren die er ook al. En er wordt al zoveel gedaan door een fit.nl bijvoorbeeld, jullie of andere mensen die betrouwbare, wetenschappelijke onderbouwde informatie verspreiden via internet. Maar toch gebeurt er dat wat jij net zei. Weet je, die genuanceerde boodschap is gewoon... Ja, die komt...
Is niet sexy.
En is gewoon niet sexy. En dan is gewoon, ja, wat wil je nou? Gewoon pre-workout in je mik en gas erop. Ja. Ja. Kijk. Ja.
Maar je kan ook zien, die doelgroep wordt gemotiveerd door een ander signaal. Dus er zijn altijd nuances te plaatsen. Maar goed, laten we even de volgende stap maken. Want dat gezond voedingspatroon en goed slapen, dat bericht hebben we nu helder. Ik denk dat het ook een mooi bericht is van deze podcast. Als we nu kijken naar de relatie tussen supplementengebruik en de vervolgstap naar doping. Want daar zijn vaak veel ouders bang voor. En die bij ons melden van, oeh shit, mijn zoon gaat eiwitten gebruiken of creatine. In hoeverre hebben jullie in onderzoek een relatie gezien tussen supplementengebruik en vervolgens dopinggebruik?
Wij zelf hebben daar niet naar gekeken, maar... We hadden dat wel aan in ons onderzoek op basis van eerder onderzoek. En er is een onderzoeksgroep die noemt, is de zogenaamde gateway-hypothese. En die gateway-hypothese geldt ook gewoon voor andere middelen. Bijvoorbeeld dat softdrugsgebruik zou leiden tot harddrugsgebruik. En in de sportvoeding zou dat gelden dat supplementen, niks mis mee, zou leiden tot dopinggebruik. Lichtmiddelen tot zwaardere middelen.
Ja.
En er zijn 2 à 3 studies, allemaal van dezelfde onderzoeksgroep. Dus maar die bevestigen wel die gateway-hypothese dat supplementgebruik geassocieerd is met toekomstig dopinggebruik. Dus dat is in ieder geval zou ik zeggen, de eerste interessante indicatie om daar in ieder geval alert op te zijn. Persoonlijk zelf denk ik van ja, of dat zo snel... Ja, ik weet niet of dat... Ja.
En wat anders, als we kijken naar social media gebruik en als we dan kijken naar het effect op dopinggebruik, daar vond je wel een relatie, toch? Dus als je meer die fit influencer gaat volgen, dan is de kans ook groter dat je tot doping overgaat op lange termijn.
Ja, we zagen wel gewoon een associatie tussen dat fitspiration of supplement of social media gebruik en het gebruik van anabole steroïden. Mm-hmm. En het opvallende dus was dus dat die relatie, die werd dus niet verklaard door jouw lichaamsbeeld. Dus dat was het interessante. En dat vond ik zelf ook heel opvallend. Dus, er is iets anders wat dat verklaart. Is dat meer van gewoon een directe relatie van jou, wat jij zegt. Van je ziet gewoon bij mooie resultaten of mooie lichaam zie je die eiwitshake. Of je ziet dat... Maar nu gaat het over doping. Ja, wordt doping dan zoveel... Op sommige accounts wel aangeprijsd, maar kijk, wat wij suggereren is van dat dopinggebruik of anabole gebruik steeds meer genormaliseerd werd in Nederland. Mm-hmm. Dat komt ook uit een ander rapport van de dopingautoriteit en het RIVM.
Ja,
Volgens mij was het bij mannen 9%, toch? 9% lifetime gebruik. Ja. Dus mensen die fitness en krachttraining fanatiek doen, 9% daarvan. En bij de mannen heeft in één keer in leven iets van een dopingsubstantie gebruikt.
Ja, klopt. En er was ongeveer 3,5% in de afgelopen 12 maanden. En mogelijk is het daar nog een onderschatting in, omdat dat was 2020, was het coronajaar.
Wow. Ja, dat is een hele goede. Mensen konden toen wat minder trainen. Of ze waren juist weer gemotiveerd om door middel van wat extra gebruik in ieder geval niet hun gains te verliezen. Dus het is altijd... Jij zei heel erg benadrukt het woord associatie. En ik vind toch altijd een stukje wetenschapseducatie. Jij bent ook docent op de HAN. Ik vind het toch even belangrijk om ook even dat uit te leggen waarom jij zo de nadruk op dat woord associatie in je redenatie gebruikt.
Ja, goed punt. Dit was een cross-sectioneel onderzoek met een vragenlijst waarbij we ook nog eens aan mensen vroegen wat vind jij dat jij nu doet? He, dus je hebt daar ook al, zit ook al een foute marge in. Hoeveel zit jij op social media? Vind jij dat jij beïnvloed wordt door op een bepaalde schaal van 1 tot 10? En dan zien we bijvoorbeeld een relatie tussen social media gebruik en het gebruik bijvoorbeeld van supplementen. Maar dat is inderdaad een relatie of een associatie. Het is, we kunnen niet zeggen van dat het oorzaak-gevolg is. Dus niet zo dat supplementgebruik komt echt zeker doordat iemand naar social media kijkt. Want het kan ook zo zijn dat mensen die veel in de fitnesswereld zitten en supplementen gebruiken, die kijken ook heel veel die accounts. Die fitness of die volgen die fitness-influencers.
Ja. Dus het is heel moeilijk. Dus of je moet iemand opsluiten en een telefoon in het gezicht drukken voor x aantal uren per week. Kijk, en dan zou je iets meer een soort van causale relatie kunnen gaan vinden. Dus dat is even hoe je dat dan zou moeten opzetten qua onderzoek. Maar dit is wel interessant, want dit zijn gewoon de beste methoden hoe we dit momenteel kunnen onderzoeken. Dus dit zijn indicaties en ik ben heel blij dat we zulke onderzoeken nu hebben. Even over deze relaties die we nu een beetje besproken hebben. We hebben nu, volgens mij is de dataverzameling alleen bij mannen. En ik kreeg van een vrouw een vraag binnen via Instagram. Jennifer Lietke vroeg, hoe zit dat bij vrouwen? Verwacht je dezelfde relaties?
Wij hebben dit onderzoek bij mannen juist uitgevoerd. Omdat eigenlijk vrijwel al het eerdere onderzoek naar de relaties tussen social media en zelfbeeld of verstoord eetgedrag, die focus op vrouwen. Dat is echt een heel typisch beeld van ook net zoals vroeger, jaren 80, 90, dat werd ook naar vrouwen gekeken, dat die beïnvloed worden door de magazines die ze kijken. Dat ligt heel erg bij de vrouwen. Juist de afgelopen 10 jaar, denken wij, is juist ook dat lichaam van die man zo belangrijk geworden. Die man, de druk op het uiterlijk, zegt Liesbeth Boertman, oud-hoogleraar aan de Universiteit Utrecht altijd. En die druk op het uiterlijk lijkt ook toegenomen te zijn juist bij die man.
Of denken de mannen dat? Want volgens mij denken mannen, zeg maar over het algemeen, als je, want daar is volgens mij ook naar gekeken, is dat wat mannen denken dat een vrouw aantrekkelijker vindt. Volgens mij 6 kilo spiermassa minder dan dat zij denken dat het is. Dus daar zit ook nog een mismatch in volgens mij. Dus je hoeft helemaal niet zo gespierd te zijn om aan het schoonheidsideaal van bepaalde vrouwen, want er zijn ook heel veel vrouwen die dat echt helemaal geen meter boeit. Dus heb je dit ook wel eens eerder gehoord?
Ja, klopt. Ja, dat heb ik wel eens gehoord, En de grap die wij wel eens maken is altijd van, je traint niet voor een vrouw, je traint eigenlijk voor mannen. Ja. Want dat is belangrijk, hoe een andere man vindt dat jij eruit ziet. Want dat is
toch weer die apenrots.
Het is gewoon die apenrots.
Ja, het is hele leuke wat jij zegt van Liesbeth Woerdman. Ik zie dat jullie samen ook aan deze publicatie hebben gewerkt. Wij hebben haar ook eerder geïnterviewd in de Fit podcast. Ook over zelfbeeld. Dus die zet ik even in de show notes, omdat dat een hele interessante is.
Voordat we verder gaan met de show, wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding? Het optimale uit je training en leefstijl halen? Aan de slag met effectieve trainingsschema's? Start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl/start of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe je het maximale uit je training en voeding haalt.
met complete cursussen en schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten en je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van een team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl/start en start vandaag nog. Of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering.
Je zei van ja, we hebben bewust mannen uitgezocht. En jij bent eigenlijk al de politiek correcte wetenschapper die al eigenlijk gewoon wel een mooi antwoord geeft, maar niet speculeert over hoe die relatie bij vrouwen zou lopen. Dus dat is perfect antwoord. Maar wat zou je speculatie en verwachting zijn? Zeg gewoon, hey, wat zou dat anders zijn? Of heb je daar een idee over?
Ik denk dat hier de relatie hetzelfde is. Mm-hmm. Maar mogelijk dat die relatie dat het lichaamsbeeld de relatie sterker is bij vrouwen. Dat is een beetje wat ik verwacht op basis van eerder onderzoek. Maar ik denk ook dat, kijk bijvoorbeeld Lisbeth Voertman, die psycholoog van de Universiteit Utrecht waarmee ik samenwerkte, die zijn vooral op lichaamsbeeld. En die denken van supplementen, de vrouwen gebruiken die supplementen, doen die aan krachttraining. Dat is nog een beetje in de wetenschap het soort van het idee van dat vooral vrouwen heel dun willen zijn en weinig eten. Mm. Ja. Maar ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar de laatste tijd zie je ook meer gewoon het ideaal is meer van vrouwen doen een krachttraining. Gewoon spierheid, dat is belangrijk. En het is misschien wel leuk om hier te benoemen. We hebben ook een studie gedaan, een vergelijkbaar onderzoek onder middelbare scholieren. Mm-hmm. Onder zowel jongens als meiden.
Ja. Yeah.
En daar vonden wij nog sterkere relaties tussen social media en lichaamsbeeld als bij de volwassen mannen. En we hebben ook gekeken naar verstoord eetgedrag. Dat hebben we bij de mannen niet gedaan. Maar bij de jongens en meiden zie je ook sterke relaties tussen social media en verstoord eetgedrag. Maar als je jongens en meiden gaat opsplitsen in de statistiek, dan zie je dat de relaties het sterkst zijn bij de meiden. Dus ja, social media heeft het grootste invloed op lichaamsbeeld en het grootste invloed op verstoord eetgedrag bij jonge meiden. En die studie, daar zijn we nu nog mee bezig om die op te schrijven.
Ja, helaas is zeg maar de uiterlijke selectie. Ik ga even een beetje woke praten, maar de uiterlijke selectie is nog steeds wel veel belangrijker bij vrouwen dan bij mannen. Je zegt al terecht aan het begin van de podcast, het begint steeds meer dat mannen ook aan een bepaald schoonheidsideaal zouden moeten voldoen. Nou ja, ik vind van niet, maar goed, anyways, dat lijkt wel zo. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dan zou vrouwen eerder ook het als een probleem zien en dan ook misschien eerder bepaalde eetstoornissen of verstoord eetgedrag ontwikkelen. Dus toekomstig onderzoek moet het uitwijzen. Ik ben heel benieuwd of daar meer publicaties gaan komen. En super interessant dat jullie dit onderzocht hebben. Wat zijn meer interessante of toekomstige onderzoeken rondom dit gebied, wat jij verwacht of waar je nu mee bezig bent, wat eraan zit te komen?
Nou, we hebben die dus met onder die middelbare scholieren. Ik denk dat eigenlijk dat nog een. Ja, dat die nog meer impact zal gaan hebben. Want dat gaat eigenlijk over jonge, opgroeiende kinderen, jongeren. En juist daar speelt veel meer. Ja, in die puberteit natuurlijk. Dingen met lichaamsbeeld en met eetgedrag. En hoe ze naar elkaar kijken en die ontwikkeling. Dus die gaat komen. Maar ik zou graag nog wel meer onderzoek willen doen op dit vlak. Maar wat best wel een grote uitdaging is. Is onderzoek onder mensen die aan fitness doen, is om die groep te bereiken. Dat was echt een moeie voor. We hebben 2300 respondenten. Veel. Ja, dat is echt bizar veel. Het is gewoon een van de grootste studies gewoon in Europa. Maar dat moesten we echt doen via ons netwerk, via social media. Ja, via jullie hebben nog een keer ook een berichtje eruit gegooid. Maar bijvoorbeeld via de branche of via de fitnesscentra, ja, dan wordt het toch al snel stil, weet je. Het is toch wel lastig om dan die groepen te bereiken.
Ja. Er zit niet een incentive in. Er zit niet een verdienmodel in en de noodzaak is niet zo groot. Dus dat zijn vaak redenen waarom dat niet gebeurt. We hebben ooit ook weer een onderzoekje gedaan met Fit en toen kwamen we ook uit op In 2017, 18 volgens mij, kwamen we uit op ook 8-9% gebruik van doping. Dus dat staat wel heel erg in lijn. En wij moesten ook hard aan die kar trekken om 900 mensen te verzamelen. Dus dat 2000 is heel veel. Dus zeggen van, hey, laten we in deze podcast in de toekomst een linkje plaatsen in de show notes voor toekomstig onderzoek. Dat mensen zich daarvoor kunnen aanmelden. En dat wij in de toekomst misschien daar weer een bijdrage om meer respondenten te vinden. Super relevant. Laten we even drie praktische tips. Hè? Dat mensen denken van ja, allemaal mooi. Het zeggen van ja, dat je moet geen supplementen, et cetera, gebruiken. Wat zou jouw drie beste tips zijn waar je wel op zou moeten richten? Waar je eerst anders over dacht? Waar je nu een nieuwe gedachte over hebt qua krachttraining of voeding? Een soort van paradigmaverschuiving.
Ja, dan zie je, bij mij heeft die verschuiving plaatsgevonden gewoon in de afgelopen 10 jaar, weet je, ik ben nu 37, dan zeg ik even, dan begin jaren 20, toen was ik ook fanatiek aan het trainen. Mm. En toen was ik ook veel meer bezig met de details. En ik merk gewoon hoe ouder je wordt en hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat het niet draait om de details. Maar het draait gewoon om
de...
Een detail is bijvoorbeeld of je nou 20 gram of 25 gram eiwit moet innemen na een training. Een detail is of je nu 3 sets of 4 sets doet per oefening. Of je nou 8 herhalingen maakt of 12. Weet je, dat zijn in principe allemaal details. Maar die vond ik vroeger zo belangrijk. Van ja. En dat herkende ik ook altijd bij mensen die ik deed begeleiden. Van ja, oké, 8 herhalingen. Of ja, en ik heb nu geleden 10 herhalingen. Ja, weet je, maakt allemaal niks uit. Als je maar gewoon consistent naar de gym gaat en die krachttraining met enige moeite uitvoert. Ja. Dat is de kern. Ja, en dat is gewoon weer wederom niet echt een boodschap die je verkoopt. Weet je? Daar kun je niks mee verkopen online. Maar dat is wel echt waar het om draait. Dat blijkt ook uit mijn eigen ervaring. Met onderzoek dat ik allemaal tot nu toe heb gedaan en gelezen. Het is gewoon basics en consistency. Dat zijn de belangrijkste pijlers.
Mooi. Ja. En qua voeding heb je daar ook een ander inzicht gekregen? Dat je zegt, hey, dat was echt een game changer voor mij.
Ja, ik was vroeger... Ik vind het steeds eiwit. Ik ben onderzoeker. Ik vind eiwit gewoon heel interessant. Hè? Ik hoor wat voor type eiwit, hoeveel eiwit, wanneer moet je het innemen. En vroeger was ik daar heel veel mee bezig. Oké, welk eiwit moet ik dan hebben dan? Hoe laat dan?
Snelle way na training en dan caseïne 's avonds. Nou, je kent het.
Ja, al die dingen. En nu zie ik weer de jongere garde, een groot deel daarvan, houdt zich met diezelfde dingen weer bezig die ik vroeger ook deed. Maar nu heb ik meer zoiets van, ja, het maakt niet zoveel uit. Als je de totale inname maar oké is, en dan zit je best wel safe. Ja. Ja. Dat is eigenlijk de grootste verandering en denkwijze die ik heb doorgemaakt in de afgelopen 10 jaar.
Ja. Is maar doe maar gewoon of doe maar normaal. Je weet dat spreekwoord ook alweer. Die is van hier wel van toepassing. Ik ben niet zo goed met spreekwoorden. Even kijken. Om dit verhaal af te ronden over dit onderwerp. Hebben we iets gemist dat jij zegt, oeh, dit vond ik heel belangrijk. Dat moet de luisteraar nog weten.
Wat een fascinatie van mij ook is gewoon het gebruik van pre-workout. Vind ik echt fascinerend. Ah.
Ja, ik zag het op je Twitter feed. Dus ik dacht al, deze gaat langskomen.
En ik zag in ons onderzoek van alles, van alle mensen die supplementen gebruiken. Mm. Gaf 40-45% aan ook pre-workout te gebruiken. En daarvan een kwart gebruikte de pre-workout voor elke training. Dus en dat was weer een bevestiging. Een kwart van die 40% van alle supplementgebruikers.
Ja. Yeah.
Bevestiging dus van ja, nu stam ik ook waarom al die pre-workout verkopers rondrijden in dikke auto's. Dat is goed boeren.
Ja. Zal ik je wat vertellen? Waarom wij verkopen dus met Fit ook eiwitten en creatine, et cetera. Maar de marge daar is relatief klein, hè? Op die producten. En dat gaat niet om hele grote getallen, maar pre-workout kun je relatief goedkoop inkopen. Er zit vaak cafeïne in, soms zit creatine in, citrulline, nou beta-alanine, maar die bouwstoffen zijn relatief goedkoop. En dan wordt het vaak nog gevuld met wat suiker. Nou, dat kost ook vaak helemaal geen ene drol. Dus dat product, daar zitten gigantische marges op. En, wat is ook nog eens, het effect is wel heel erg voelbaar. Het is gelijk effect. En het is ook eigenlijk wel een effect wat mensen gewoon heel lekker vinden. Want je wordt wakker. Je krijgt adrenaline. Je wordt actief. Dus er zitten wel bepaalde voordelen aan. En het voordeel is voor de leverancier aan het geld te verdienen. Dus ik zie wel hier een mooie snede waar de consument en de producent elkaar weten te vinden. Wij hebben met fit.nl gezegd, wij verkopen dit niet. Ondanks dat ik eigenlijk niet een gigantische tegenstander ben van pre-workout. Maar meer uit een soort van principieel punt. Dat je de focus, en dat misschien is dat eigenlijk ook jouw betoog. Dus dan sorry als ik hem stil. Maar de focus legt op het verkeerde element. En dat is juist die basis van goede training, goed slapen. Want als jij een pre-workout nodig hebt, bijvoorbeeld in de middag. Nou, 's avonds zou ik heel misschien nog een keer kunnen begrijpen als het je slaap niet verstoort. Maar dan leg je de focus eigenlijk verkeerd. De focus leg je met de basis, met een goede leefstijl, goede slaap, goede rust en herstel, stressmanagement, et cetera. En een pilletje gaat geen wonderen doen. Op lange termijn is het gewoon een bucket met water en daar gooi je steeds wat water bij in. En op een gegeven moment overstroomt die. En het is jou eigenlijk en jouw leefstijl om ervoor te zorgen dat er voldoende water uit de emmer stroomt. Om ervoor te zorgen dat je alles in balans hebt. En het is een beetje pleister plakken. Dus je bent met pleister plakken met pre-workouts bezig. En ik snap het wel eens dat je het incidenteel wel eens een keer zou kunnen gebruiken. Maar wij verkopen het principieel niet met Fit. En dat kost ons heel veel geld. Er zit wel eens wat haken en ogen aan. Maar goed, ik ben je punt een beetje aan het stelen. Omdat ik me eigenlijk net zo echt zo stoor aan dit punt. Dus hier kunnen we elkaar heel goed vinden, denk ik.
Ja, ik geen aanvullingen. Ja. Kijk, die pre-workouts. Het is meer zo principieel inderdaad. Van ja, het leidt af van de dingen waar het echt om draait. Ja, wat jij ook benoemt. Ja. En ik denk dan altijd van, oké, je doet toch aan krachttraining. Je wilt gewoon je leven lang aan krachttraining doen. Je wilt het consistent blijven doen. Heb je dan altijd maar die pre-workout nodig? Of,
Ja, dat is een hele goeie. Ik denk wel, daar ligt voor ons de uitdaging. Wat ik ook vaak zie is als mensen meer uiterlijk georiënteerd bezig zijn. Dus de jongeren die, of bijvoorbeeld ook, ik coach dan ook mensen van 50, 60. Wat ik ook in ervaring zie. En dat die ook heel erg lichaamsgericht, uitkomstgericht bezig zijn. En er zijn maar heel weinig mensen die eigenlijk vanaf het begin krachttraining, echt de skill, krachttraining en het beter worden in bewegingen echt leuk vinden. En ook het wetenschap erachter, het leren begrijpen hoe het lichaam werkt. Dat is maar een hele kleine doelgroep. En ik probeer met coaching vaak aan te haken op die intrinsieke motivatie van kennis en verbetering qua movement, bewegingspatronen. En als ik dat bij iemand wakker kan maken, dan zie ik op een gegeven moment dat al die dingen als supplementen, pre-workouts en zo weggaan. Maar dat iemand eigenlijk gaat inzien van, hey, het is eigenlijk een soort van wetenschap en een soort van levensstudie van mezelf, maar ook van de beschikbare literatuur. En als je dat haakje weet te vinden, dan valt het externe doel eigenlijk ook een beetje weg. Alleen, ik zal wel eerlijk zijn, dat is echt lang niet voor iedereen weggelegd.
Nee, snap ik. En ik snap die die andere groep ook wel, hoor. Je wil gewoon snel resultaten. Je wil gewoon een goede fysiek opbouwen. En prima, doe ik toch wat eiwit en pre-workout. Maakt het is niet schadelijk. Ja.
Misschien zijn we wel gewoon twee mannen van midden 30 die zitten te zeuren op de jeugd. En dat kan ook. Oké. Ja. Ik denk dat het misschien wel een belangrijk punt. Hey, pre-workout is een heel goed punt wat je maakt. Nog even om concreet af te sluiten. Wat zijn favoriete podcasts of boeken die jij de luisteraar aanraadt en waarom?
Podcast. Wat ik echt een leuke podcast vind, is ook een Nederlandstalige podcast. Is de Beter Presteren podcast.
Ik heb nog nooit geluisterd. Ben benieuwd.
Ja, het is Nederlandse podcast, ook van een wetenschapsjournalist en en volgens mij nog een andere journalist. En het is wel gerelateerd op wetenschap, iets meer op duurtraining dan op krachttraining, maar ik vind het een leuke podcast.
Tof. En een boek? Zeg, hoe dat is een leuke. Mag in dit straatje zijn of een heel ander straatje?
Ja, ik heb toch nagedacht over een boek in dit straatje. En dan heb ik hier een boek voor me. Dat is de Skeptic's Guide to Sports Science. En dat is eigenlijk wat ik altijd. En de ondertitel: Confronting Myths of the Health and Fitness Industry. En dat is ook meer. Ja. Dat is toch die gezondheids- en fitnessindustrie die vol zit met mythes.
Door wie is die geschreven? Wonderpillen.
Die heet door Nicholas Tiller.
Oké, tof. Zetten we in de show notes allebei. Kunnen mensen dat terugvinden? Leuk. Nou, die kritische noot die zit er dus in. Leuk. Als je de luisteraar, we hebben al heel veel tips gegeven. als je de luisteraar met een final tip mee naar huis zou mogen sturen, welke zou dat zijn?
Ja, dan jat ik altijd even een quote van iemand die ik volg op Twitter. En dat is dan het geheim is...
Ja.
Er is geen geheim. En dat vind ik echt zo'n briljante quote. The secret is, there is no secret. En dat is het inderdaad. Er is geen wonderpil, er is geen shortcut, er is geen magische workout. Ja. Dus,
je liet even mooi stil te vallen, hè? Het geheim. Toen dacht ik, oh, nu gaat hij komen. Ik schrijf mee. Ik dacht, oh, hier is hij. Maar goed, leuk. Ja, dat is mooi om mee... ja, dat is mooi. Mooi om mee af te sluiten. Ik wil jou bedanken voor de interessante inzichten. Luc, super bedankt.
Dankjewel, Jeroen.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes naar de artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet, nog even twee huishoudelijke dingen. We zouden het super leuk vinden als je een review achterlaat via iTunes. Steun de show door een geschreven tekstrecensie achter te laten via iTunes. Of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn hier heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.